Dames en heren, ik verzoek u plaats erin te nemen. Dan gaan we luisteren naar de beantwoording door de minister, die ik daartoe nu het woord geef.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik eens beginnen bij de opmerkingen en vragen die er gemaakt zijn over de procedure en de inbreng van het Nederlands en het Europarlement, zowel bij CETA als bij TTIP. De commissie, voorzitter, kent ook mijn positie. Ik ben er zeer voor dat de akkoorden, als de inhoud daartoe aanleiding geeft, als gemengd akkoord worden gezien. Zodat het parlement niet alleen gedurende het proces, want wij spreken hier natuurlijk steeds over, maar ook daarna de nationale parlementen een rol hebben. Ik heb begrepen dat het Nederlandse parlement samen met een aantal anderen daarover een brief aan commissaris De Gucht heeft geschreven. Ik begrijp een beetje uit de reacties dat men daar nog geen antwoord op heeft gehad. En ik zou willen voorstellen om de antwoorden van de heer De Gucht af te wachten. Want ik bedoel, het is in zijn handen om het zo maar even te zeggen. Aanstaande vrijdag is er een ambtelijk overleg, de gewone Trade Policy Committee. En aan uw gezichten, aan de gezichten, voorzitter, van uw commissie te zien, is er nog geen antwoord gekomen van De Gucht. Ik zal erop aandringen en ik zal ook een aantal van de vragen die u hier heeft neergelegd over de procedure doorgeleiden. Dat lijkt mij eigenlijk de meest verstandige en ook meest efficiënte weg op dit moment.
Ja, ik zie dat er mevrouw Thiem een interruptie wilt plaatsen. Ik had dat even aan het begin moeten zeggen. Het betoog van de minister is in vier blokken ingedeeld. Ik zal twee interrupties per fractie toestaan. En ik zou u willen... Nee, niet per blok. Per termijn van de minister. En ik stel u voor om aan het eind van ieder blokje uw vragen of interrupties te plaatsen. Nou, als u dat goed vindt, dan blijft het een beetje overzichtelijk en ook hanteerbaar. Meneer Verhoeven.
Wilt u die blokken even noemen?
Ja, dat gaat de minister nu doen.
Ja, voorzitter. Ja, dat zal ik graag doen. Mijn eerste blokje gaat inderdaad over de procedure, want daar heeft u een aantal opmerkingen over gemaakt. Eigenlijk heb ik daar zo nu over gezegd wat ik daar nu over zou willen zeggen. Twee is het EU-Canada vrijhandelsakkoord. Derde wil ik ingaan over op de vragen over het EU-VS vrijhandelsakkoord. En ten vierde over de investeringsbescherming.
Goed, dan kunnen we nu luisteren als mevrouw Thieme nog wil interrumperen naar haar vraag. Mevrouw Thieme.
Voorzitter, over commissaris De Gucht. Ik heb daar een aantal opmerkingen over gemaakt dat ik het onbestaanbaar vind dat commissaris De Gucht overweegt om naar de hoogste rechter te gaan om lidstaten het recht te ontnemen om eventueel gewoon het verdrag al dan niet te ratificeren. Wat vindt de minister hiervan?
Minister.
Ja, voorzitter, er zijn een aantal afspraken gemaakt over, laten we zeggen, de taakverdeling tussen de commissie en de lidstaten. Daarbij is ook nadrukkelijk een rol weggelegd voor ofwel het Europese parlement ofwel de nationale parlementen. Op het einde van de rit hebben we het dan over, want gedurende hebben alle nationale parlementen, net als wij, worden die geïnformeerd en is er debat. Als de commissie vindt dat zij een bepaalde vindt dat op basis van de inhoud er gegronde reden is om het een EU-only verdrag te laten zijn en er is een gang naar de rechter mogelijk. Ja, ik bedoel, we leven gelukkig niet alleen in een vrij Nederland, maar ook in een vrij Europa.
Mevrouw Thieme.
Nou, het gaat hier vooral over commissarissen die zich dus kennelijk vrij voelen om eventueel lidstaten hun soevereiniteit te ontnemen als het gaat om het beschermen van mensenrechten, het beschermen van dieren, het beschermen van het milieu, die misschien worden aangetast door dit handelsverdrag. Dat is toch een eurocommissaris onwaardig dat hij als een soort ambtenaar, dat hij als ambtenaar, als een eurocraat gaat bepalen, of in ieder geval een mening heeft over het feit dat lidstaten hier niet over zouden mogen gaan.
De minister.
Ja, voorzitter, wat de eurocommissaris doet, maar het staat hem volstrekt vrij om dat ook in de brief aan u toe te lichten, is dat hij een duiding vraagt van wat er in het Europees verdrag staat over dit onderwerp. En het Hof zal daar een uitspraak over doen en daar nemen wij vervolgens dan kennis van.
Een vraag van de heer Van Dijk.
Voorzitter, de minister zegt het Hof zal daar een uitspraak over doen. Maar dat is nou juist volgens mij de vraag. Als u in uw eigen brief kijkt, de laatste alinea, 8 september, brief over het Canadese verdrag. Het verdrag met Canada. De Gucht liet weten het akkoord met Singapore aan het Hof van Justitie te willen voorleggen. Het Hof kan om advies worden gevraagd. Het advies is bindend. Met andere woorden, gebeurt het nou? Gebeurt het rond CETA? En indien nee, gaat de minister het dan zelf doen? Want ik vind dit toch ook een behoorlijk bizarre kwestie. Dat de EU over zo'n fundamenteel punt de lidstaten zou kunnen passeren.
De minister.
Ja, voorzitter, nogmaals, de eurocommissaris gaat het Hof om duiding vragen van wat afgesproken is in het verdrag. En niet meer en niet minder. Dat is één. Twee, ik weet niet in welk stadium van besluitvorming hierover de commissaris zich nu bevindt. En dat is ook waarom ik net zei van het lijkt mij goed, u heeft daar een brief over geschreven. Ik heb de Nederlandse positie in de Raad uitgedragen, dus men is genoeg samen op de hoogte van wat wij daarvan vinden. Ik zou willen zeggen, laat u vooral de reactie van de Gucht op uw brief afwachten. En nogmaals, aanstaande vrijdag zal ik ook de punten die hier zo naar voren zijn gekomen aan hem laten weten. Ik vind het wat moeizaam, moet ik u eerlijk zeggen, voorzitter, om nu vooruit te lopen op, hè, als hij dat niet doet en wel doet en zus en zo. Laten we zien welke antwoorden er komen en dan is er gelegenheid voor ons om daarover te debatteren. Anders wordt het wel erg hypothetisch.
Meneer Van Dijk.
Goed, voorzitter, maar laten we dan met elkaar heel duidelijk afspreken dat u vrijdag meer nieuws krijgt. U gaat vrijdag hier meer over horen en dat wij daar dan als Kamer heel goed van willen weten wat daar uitkomt. En indien mogelijk ook een uitspraak van de minister willen hoe zij de zaak kwalificeert. Stel dat de Gucht zegt, nou, ik heb nog meer tijd nodig. U staat aan onze kant. U wilt ook dat het een gemengd akkoord is. Dus neemt u dan zelf ook actie. Graag daarover meer informatie na vrijdag.
Ja, voorzitter, het lijkt mij ontzettend leuk om voor vrijdag een afspraak te hebben met de heer Van Dijk, maar niet deze. Kijk, het is heel helder. U heeft de commissaris een brief gestuurd. U wacht op antwoord. En ik neem graag kennis van dat antwoord. U heeft nu een aantal zorgen die u in die brief heeft verwoord en een aantal additionele zorgen verwoord. Vrijdag breng ik die additionele zorgen nog eens naar voren in die vergadering en zal ik mede namens u of namens u aandringen op snelle beantwoording van de Gucht. Dat is nu voor even mijn rol, niet meer en niet minder. Anders had u, zeg ik voorzitter, een brief aan mij moeten sturen, maar dat hoeft niet, want wij spreken elkaar gelukkig heel vaak.
Meneer Van Ooyek. Ja, voorzitter, wij hoeven inderdaad geen brief aan de minister te sturen, want de Kamer heeft een motie aangenomen. Die motie is van mijn collega Klaver en mijn collega Jasper van Dijk. En die motie spreekt uit dat het verdrag aan het parlement, aan het Nederlandse parlement, moet worden voorgelegd. Die motie is aangenomen. Dus het is heel goed dat de minister de zorgen van de Kamer deelt over de beantwoording van een brief. Maar het kabinet, en dus ook de minister, is gehouden aan het uitvoeren van een door de Kamer aangenomen motie. Dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen, want dat is evident. Dus dat is ten eerste, dus het is niet voldoende. En dan kom ik op mijn vraag. Als de minister zegt, ik zal de zorgen van de Kamer doorgeleiden. De minister moet er zelf pal voor staan dat deze Kamer het verdrag krijgt voorgelegd ter instemming. En dan heb ik daar één specifieke vraag over. Want laten we nou ervan uitgaan dat het inderdaad een gemengd akkoord wordt. Dan, en dat was mijn vraag niet aan commissaris De Gucht, maar aan deze minister, dan staat er in haar brief, dan zal het deel dat niet gemengd is, zeg ik nu maar even, dat de competentie is van de commissie, vast in werking treden. En daarvoor is consensus nodig. Dus op dat moment wordt aan onze minister gevraagd, stem je daarmee in? En mijn vraag aan deze minister is, leg je het dan eerst voor aan het parlement? Aan dit parlement?
De minister.
Voorzitter,
daar gaat de Gucht niet over, meneer de voorzitter. Daar gaat
ik had het woord mevrouw Ploemen de minister gegeven. De minister dus.
Voorzitter, het lijdt geen enkele twijfel dat, meneer de heer Van Dijk zei het ook al, dat u en ik het eens zijn over dat het goed zou zijn om dit als een gemengd, om die akkoorden als gemengde akkoorden te zien. Dat vind ik sowieso, maar ik voel mij zeer gesteund door de motie van uw Kamer. Dus ik heb ook bij de eerste gelegenheid die zich daarvoor voordeed, namelijk de RBZ, eigenlijk ook het voortouw genomen om dit onderwerp te agenderen en te insisteren op dat het een gemengd akkoord is. Dus er is geen. Ik ben een beetje. Ik zeg het met zoveel nadruk, omdat er geen sprake van is dat ik nu een verantwoordelijkheid die ik voel en een opinie die ik met u deel, dat ik dat af zou schuiven naar anderen. Integendeel, elke gelegenheid grijp ik daarvoor aan. Dat heb ik ook gedaan. De positie van Nederland is duidelijk. En ik gebruik ook aanstaande vrijdag maar weer eens om uw zorgen daarover door te geven. Maar dat wil niet. Het is helder waar Nederland staat. Ik denk als u de Gucht opbelt dat hij dat grommend zal moeten erkennen. Dan uw tweede vraag. Als er al een EU-only deel in het verdrag zou zijn, dat weten we niet, maar als dat er zou zijn, dan heeft deze Kamer natuurlijk nog verschillende momenten om daarover te spreken met mij. En de eerstvolgende dient zich dan al vrij snel aan, omdat het voorgelegd zal worden aan de Raad van Ministers in de RBZ. Die RBZ, daar stuur ik u een geannoteerde agenda van toe. En die, voordat ik afreis naar Brussel, bespreken wij dat ook. Dus dat is ook het moment waarop we aan kunnen vaststellen van, nou ja, hoe zit dat akkoord in elkaar? En dan kunt u mij met een boodschap naar Brussel sturen. Dus daar verandert, ik bedoel, die procedure die staat. En u weet, ik span me ervoor in om u zo volledig mogelijk, ook voorafgaand aan zo'n overleg wat ik met u heb, zo volledig mogelijk daarover te informeren.
Meneer Van Ooyek.
Ja, voorzitter. Dat is duidelijk. Dank daarvoor. Ik vraag dat omdat bij een gemengd verdrag er per definitie een deel van het verdrag is dat competentie Europa is en niet competentie parlement. Nederlands parlement, nationaal parlement. Over dat deel maak ik me nu in eerste instantie zorgen. Want dat is het deel dat kan worden ingevoerd, bij wijze van spreken, met een administratieve maatregel. En waar onze minister maar één keer aan de rem kan trekken, en dat is op het moment dat er consensus moet worden bereikt in de Raad. Dat is een deel waar formeel de Europese Commissie over gaat, maar waar deze minister wel mee moet instemmen. En dat deel, dat is het deel waar ik me nu even in eerste instantie zorgen over maak. Daar heb ik gevraagd aan de minister de toezegging dat dit parlement daarover kan spreken, maar niet alleen kan spreken, maar ook tegen de minister kan zeggen, je mag je niet voegen in die eventuele consensus. Dat is eigenlijk de achtergrond.
Goed, minister.
Als de minister zegt dat kan, dan ben ik heel tevreden.
Voorzitter, ik ga niet herhalen wat ik net zei, maar die vraag zal komen tijdens een raad. Ik bedoel, ze bellen niet zomaar even op. En voordat ik afreis naar Brussel, spreek ik altijd met u. En ik denk dat het tot slot wel goed is. In uw commissie zijn er ook al een aantal opmerkingen over gemaakt. We hebben een rol voor nationale parlementen, die zien wij voor ons, om het zo maar even te zeggen. Maar vlakt u zeker ook niet de rol van het Europese parlement uit? Niet gedurende het proces, die zijn steeds op de hoogte gehouden, maar ook straks in de verdere stappen. En laten we nou niet doen alsof dat Europees parlement vooral Europees zou zijn en geen parlement, want dat zijn ze wel degelijk.
Kunnen we nu luisteren naar het tweede blokje van de betoog van de minister over CETA? De minister.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik daar relatief kort over kan zijn, omdat we daar natuurlijk al een aantal punten over gewisseld hebben. Want de vragen gingen vooral over over de procedure die nu gevolgd wordt. Eén punt nog even richting de heer Van Ooyek. Hij zei van God, wat waren nou die technische onderdelen in CETA waar nog over onderhandeld werd en waren die wel zo technisch? Was eigenlijk, dat lees ik even tussen de regels door. Ik bespaar hem hier een interruptie. Daar heb ik de Kamer enkele maanden geleden per brief over geïnformeerd welke punten dat waren. Dat zat vooral op landbouwdiensten en investeringen. En zodra natuurlijk alles openbaar wordt, dan kunnen wij daar nader over spreken ook. Dan, voorzitter, ga ik over naar het derde punt. En dat gaat over het vrijhandel.
Er is een interruptie van mevrouw Mulder. Mevrouw Mulder.
Ja, voorzitter, want op dit punt had ik specifiek de minister gevraagd naar hoe Duitsland hier nou met dit verdrag omgaat, gezien ook het artikel in de Süddeutsche Zeitung. En wie weet kan de minister daar toch nog even op ingaan. Met name ook omdat CETA als de grote lakmoesproef wordt gezien voor TTIP. Ja, en stel dat het nou daar straks op gaat stranden, wat betekent dat dan voor TTIP? Graag een reactie van de minister.
Minister.
Ja, voorzitter, het ging met name over het element ISDS in CETA. Overigens heb ik het Nederlands onderzoek ook met de Duitsers gedeeld. Het Nederlands onafhankelijk onderzoek, daar zal ik zo nog wat meer over zeggen. Duitsland ondersteunt in principe ISDS, maar heeft net als wij een aantal zorgen die zij graag geadresseerd willen zien. We hebben uitvoerig zeg maar de resultaten nogmaals van ons onderzoek gedeeld met de collega's. Daar ook met een Portugese collega een aantal anderen een meeting over georganiseerd. Dus dat is wat de stand is wat betreft de Duitse positie.
Mevrouw Mulder.
Maar is daarmee, zeg maar, zijn daar al de zorgen zeg maar, rondom CETA mee weggenomen? Of ziet de minister ook nog een scenario voor zich van nou, dit zou wel eens de verkeerde kant uit kunnen gaan? En vervolgens, als dat akkoord klapt, doordat Duitsland daar niet mee akkoord zou gaan. Zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor TTIP natuurlijk? Hoe ziet de minister dat nou?
Ja, voorzitter. In alle eerlijkheid, ik heb mijn handen vol aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hier in Nederland. En die in Duitsland, die spreek ik niet. Ik spreek mijn collega. Dus ik weet niet hoe het debat in Duitsland in het parlement zich daarover voortzet. Ik neem aan dat er ook in Duitsland gesproken wordt over de zorgen die er zijn. En dat men zoekt naar mogelijkheden om die zorgen te adresseren. En verder heeft inderdaad de vraag van mevrouw Mulder toch ook weer een hoog als-dan gehalte. Als Duitsland over CETA zorgen heeft, dan zullen ze die op dezelfde momenten en dezelfde wijze als wij daartoe in de mogelijkheid zouden zijn, als dat zo is, naar voren brengen. En dan handelen wij naar bevind van zaken.
Dank, minister. Dan kunt u nu het derde blokje bespreken. Dat gaat over. Nee, nog niet, want ik zie dat de heer Verhoeven hier ook nog.
Nou ja, even over heeft. Dat. Bedoel, om het even scherp te krijgen, want ik begrijp het ook niet helemaal. CETA is nu gewoon rond. Is er al een door Nederland al een analyse van gemaakt? En als dat nog niet gebeurd is, gaan we dat dan doen en gaan we die benutten, die analyse, om ook TTIP weer beter te kunnen beoordelen? Want volgens mij is dat wat mevrouw Mulder ook bedoelt. En waar we maar geen antwoord op krijgen. Want als het allemaal nog geheim is, dan kunnen we het natuurlijk helemaal niet als blauwdrukproef gebruiken.
Minister.
Het fenomeen blauwdrukproef ben ik in zijn algemeenheid zeer tegen. Nee.
Flash tussen.
Nee, maar de heer Verhoeven heeft gelijk. Kijk, het moet nog geparafeerd worden, maar we gaan er even van uit dat gaat gebeuren. Oké, dan is die fase in het proces afgerond. Dan wordt het openbaar. Ik zal ook aandringen op zo snel mogelijke openbaarmaking. Dan gaan wij een analyse maken en zeer zeker gaan wij dat dan doen. Beoordelen we het dan op zijn eigen merites. Maar we gaan het natuurlijk ook beoordelen op wat betekent dit voor eventuele elementen in het vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de EU. Dus wat dat betreft denk ik is er geen enkel verschil van inzicht of zijn er geen andere wensen aan uw zijde, aan de zijde van uw commissievoorzitter, dan hier bij mij.
Meneer Verhoeven.
Nou, de inzichten zijn wel vaak hetzelfde, maar ik wil ook graag dat de handelingen die op diezelfde inzichten volgen dan ook gebeuren. Dus ik ben wel blij met het antwoord van de minister. Dus dan wachten we dat af, maar ik hoop dat er dan wel zo snel mogelijk werk van gemaakt kan gaan worden. Ik denk dat minister. De bouwsteen is die inzicht biedt.
Minister.
Ja, voorzitter, voordat ik doorga met het volgende onderwerp, dat gaan we zeer zeker doen. Maar het is ook wel, enige zorgvuldigheid is er wel vereist ook, hè, zeg ik er meteen maar bij. Want wij analyseren het en daar moeten we het dan ook mee doen. Dus we willen haastige spoed leidt dan niet altijd tot iets goeds. Maar we zijn het volstrekt eens over hoe dat verder zou moeten gaan. Dan, voorzitter, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten. En dank aan uw commissie dat zij ook mijn eerdere oproep om op te houden om in geheimtaal te spreken, dat ze daar gehoor aan geven. Het heet TTIP, maar volgens mij is vrijhandelsakkoord EU-VS net zo snel gezegd. Eerst de VVD. Vragen en opmerkingen die bedrijven, maar ook NGO's en anderen die geïnteresseerd zijn hebben naar aanleiding van dit verdrag, dus de vragen en opmerkingen die er zijn, daar hebben wij een informatie-e-mailadres voor geopend. Dat heet ttip@minbusa.nl. Ja, vrijhandelsakkoord EU-VS, oké. Als de Kamer insisteert, voorzitter, wil ik dat adres ook wel openstellen. We consulteren natuurlijk bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Vorige week hebben we nog overlegd met de vakbonden. Kijk, op het moment dat er een akkoord wordt afgerond, dan zie ik zeer veel mogelijkheden om een apart informatiepunt af in te richten. Want dan weet je ook waar de vragen over gaan. Nu zitten we natuurlijk nog in de fase waarin het vorm krijgt. En nu zijn we zeer benieuwd naar de inzichten en de vragen en de opmerkingen van iedereen. En dat kan dan het beste via zo'n e-mailadres, zou ik willen zeggen. Dat brengt me bij het volgende punt. En dat is ook, denk ik, waarom het zo belangrijk is dat wij met enige regelmaat hierover spreken. En waarom ik ook blij ben met de 150.000 vragen en opmerkingen. We zitten volop in het proces. Dat betekent dus dat elke opmerking die gemaakt wordt, elke zorg die geuit wordt, daar ga ik mij toe verhouden. Ik wil niet zeggen dat ik per se misschien meteen mee eens of mee oneens ben. Maar dit is het moment om het debat in alle scherpte met elkaar te voeren. Dus ik zou ook iedereen willen oproepen. Beschouw dat EU-VS vrijhandelsakkoord. Dat is gewoon nog niet klaar. Dus als je er iets van wil vinden, doe het nu. De heer Leegte vroeg zich bijvoorbeeld af, hoe zit het met de oorsprongsregels? En er waren een aantal zorgen die natuurlijk ook op andere punten naar voren komen over hoe zit het nou met bescherming van dierenwelzijn, genetisch gemodificeerde spullen. Een aantal van die onderwerpen, zoals de oorsprongregels, daar wordt nog over onderhandeld. Dus daar is verder niet zoveel over te zeggen. Maar over dataprotectie, basiswetgeving over genetisch gemodificeerde goederen, over hormoonvlees, dat is duidelijk. Daar spreken wij niet over, want daar gaat dit niet over. Want wij willen niet dat onze standaarden gecontamineerd worden, om het maar even zo te zeggen. Daar hebben we al eerder over gewisseld. Dat is ook de positie die Nederland natuurlijk inneemt. Daarbij gesteund overigens door commissaris De Gucht, die zich daar ook steeds hard voor uitspreekt. Ik zeg dit niet om, voorzitter, uw Kamer op te roepen om niet in herhaling te vervallen. Juist om hen te vragen om dat steeds wel te doen. Want dat helpt mij natuurlijk ook weer en het helpt het maatschappelijke debat om de druk maximaal ook te houden op de onderhandelingen. De Verenigde Staten moeten weten dat de EU, alle geledingen van de EU, op geen enkele wijze hierin mee willen gaan. Ik begrijp heel goed de vraag van de heer Van Dijk, die zegt er zijn allerlei gelekte documenten en de minister zegt van ja, het is allemaal in bespreking en ik hoop dat de Kamer vindt dat ik hen zo volledig mogelijk informeer. Wat ik weet wil ik met hen zoveel mogelijk kunnen delen, maar ik ga niet reageren op gelekte documenten, want ik ken die documenten niet. Ik weet niet waar ze gevonden zijn. Ik weet niet van wie ze afkomstig zijn, wat de status daarvan is. Ik ga reageren op officiële documenten als die er zijn. Wil dat dan ook in alle openheid doen. Maar u moet mij vergeven. Ik kan niet reageren op documenten waarvan ik niet weet waar ze vandaan komen. De reading room, hè, want we komen op het onderwerp transparantie dat ons allen ook hier zeer aan het hart gaat. De teksten die in die reading room beschikbaar zijn, dat zijn geconsolideerde teksten. Dus er zijn zowel de Amerikaanse als de Europese positie, die zijn daarin samengevoegd. Het is nog niet mogelijk om die teksten vertrouwelijk, hè, want dat zou al een fijne stap zijn, te delen met het parlement. De lidstaten hebben ook nog geen toegang tot de VS position papers. Overigens heeft de EU een aantal van die position papers openbaar gemaakt. En we hebben ook nog geen toegang tot het tariefaanbod van de Verenigde Staten. En dat is de reden waarom ik vind dat die reading room een leuke stap is, zal ik maar zeggen, maar niet het eindspel zou moeten zijn. Er moet een structurele oplossing komen. Wanneer die komt, is nog niet bekend. Ik weet dat commissaris De Gucht zich daarvoor inzet. Het staat ook eigenlijk steeds op de agenda van de Raad. Ik heb het ook naar voren gebracht in mijn gesprek met de US Trade Representative Froman. En ik laat ook geen gelegenheid onbenut, bijvoorbeeld als ik de Amerikaanse ambassadeur tref, om het belang van maximale transparantie gaandeweg het proces te delen. De heer Verhoeven zei van ja, er wordt breed geconsulteerd, maar moet de minister niet meer doen om het brede maatschappelijke debat te voeren? Ik wijs even op mijn stuk vanochtend in de krant. Dat heeft daarmee te maken. Ik wijs ook op een bijeenkomst op 1 oktober in de Bali, waarin wij hier over zullen spreken. En ik laat geen gelegenheid voorbij gaan om het debat te voeren, omdat ik denk dat het heel goed is dat iedereen zich realiseert dat zo'n vrijhandelsakkoord een akkoord is dat van ons allemaal is. En dat we daar dus ook allemaal via alle mogelijke kanalen inspraak op moeten hebben. Ik heb al gezegd, de Partij van de Arbeid vroeg daarna, maar ook D66... dataprotectie maakt geen onderdeel uit van de onderhandelingen. En het verdrag zal dus ook niet tornen aan de EU-privacybescherming.
U bent zover met uw...
Zag de heer Verhoeven.
Ja, maar we sparen het even op tot het eind van uw blokje.
Zijn de lidstaten, vroeg mevrouw Thieme, nu wel serieus betrokken? Hè? Zijn die nu wel een serieuze partner in die onderhandelingen? De lidstaten hebben de commissie een mandaat gegeven. Dat is de manier waarop het werkt. Maar er is wel gedurende de onderhandelingen, dat is geen blind mandaat, maar er zijn natuurlijk wekelijks overleggen tussen de lidstaten en de commissie. En nogmaals, ik ga niet in herhaling vallen, de procedure heb ik net uitgeduid, hoe wij ook hier daarover kunnen spreken. Eigenlijk bijna alle lidstaten verhouden zich niet alleen tot de Europese Commissie, maar spreken ook met de Amerikanen hierover met allerlei gelegenheden. En ik weet dat ook bijvoorbeeld vakbonden, internationale vakbonden, spreken daar ook over. Dus het gaat niet alleen maar over wat we hier in Europa met elkaar bespreken, maar ook hoe we dat met de VS wisselen. Wat vind ik van een burgerinitiatief? Ja, de heer Van Dijk kent mij als een democraat. Dus elk initiatief, wie dat ook neemt, en zeker vanuit burgers, om te zeggen van, nou, laten we nou eens praten over wat vinden wij dat in zo'n verdrag zou moeten staan. Wat zou er per se niet in moeten staan? En als ik dan nog een suggestie mag doen, een van de onderwerpen in het verdrag waar ik mij zeer voor inzet is, hoe gaan we er nou voor zorgen dat het verdrag niet alleen de positie van ontwikkelingslanden niet slechter maakt, maar ook hoe het de positie van ontwikkelingslanden beter gaat maken. En dat lijkt mij, daar hebben we vorige keer dat we hierover spraken, over gewisseld. Ook dat heb ik met de Amerikanen besproken. Dat vind ik nog ook wel een onderwerp van debat. Want het gaat weliswaar tussen de Verenigde Staten en Europa, maar we willen ook juist dat derde landen er op een goede manier van het verdrag profiteren en niet benadeeld worden. Voorzitter, dan heb ik dit blokje, meen ik, afgerond.
Beginnen we bij de heer Verhoeven.
Ja, dat is het voordeel van tussen blokjes door je vinger al opsteken. Voorzitter, de minister, ik herinner me nog heel goed ACTA. En toen was de minister van Economische Zaken van destijds, die was echt overtuigd van het feit dat het onzin was om transparant te zijn over documenten. Dat vond ik toen een schokkende houding van het kabinet. Gelukkig is dat nu wat beter en zegt deze minister van, nou ja, natuurlijk moet ik inzetten op transparantie, maar de wijze waarop is dan toch wel weer, ik ga het overleggen met De Gucht en die wil het ook graag, maar volgens mij is nog steeds de bottom line dat de Amerikanen het gewoon niet willen. Dus de minister zegt ook niet, ik heb het dan geregeld. Die tussenoplossing blijft dan een tussenoplossing. Ik wil van de minister weten, wanneer gaan we een stap zetten richting meer openbaarheid van die Amerikaanse documenten?
Minister.
Voorzitter, als het aan mij was, dan zou ik zeggen, nou, om 2 uur voordat dit debat is afgelopen. De heer Verhoeven schetst de positie van de Amerikanen. Dus weet ook dat ik daar geen deadlines op kan zetten. Maar ik, laat ik het zo zeggen, als ik in de. En misschien kan dit parlement ook, net zoals ze een brief naar de Gucht hebben gestuurd, ook eens een brief aan, aan hun collega's in de Verenigde Staten sturen. Daar gaan ze zelf over. Maar mij lijkt het verstandig als we vanuit alle rollen en posities de druk opvoeren. En iedereen heeft hier in dit parlement, voorzitter, de begrip voor dat in het belang van de onderhandelingspositie niet alles gedeeld kan worden. Dus ik vind, als dat al aan mij zou zijn, dat een buitengewoon realistische positie. En ik zal ook niet nalaten om die naar voren te brengen. Maar ik kan niet zeggen, dan en dan zien de Amerikanen in dat het ook in hun belang is om onze voorstellen hieromtrent te volgen.
Voorzitter, dat is mooi. De minister kan nog 10 stukken in de Volkskrant schrijven en nog 100 keer in de balie optreden. Maar het openbaar maken van de stukken zal de allerbeste weg zijn. Dat zal de snelweg zijn naar het vormen van meer draagvlak voor de Nederlandse bevolking. Dus ik hoop dat ze echt alles op alles wil zetten daarvoor. En dan bedoel ik ook echt alles op alles. En ik heb er één vraag bij. Tot welk moment, zegt de minister, als die openheid die we willen er niet komt, gaat dat in de weg staan van, van de steun van Nederland, zoals betoogd in die Volkskrant vandaag, aan dit akkoord? Oftewel, wanneer komt dan het moment dat de minister zegt, ja, als die Amerikanen maar niet luisteren, gaan we dan op een gegeven moment nog wel verder met dit akkoord? Want uiteindelijk zal het antwoord toch een keer moeten zijn, nee, we stoppen. En ik wil weten wanneer dat moment zou zijn.
Minister.
Ja, voorzitter, ook deze vraag heeft het antwoord op deze vraag heeft een hoog als dan gehalte. Kijk, ik ga ervan uit dat de Amerikanen, net als wij, grote waarde hechten aan dit akkoord. Anders dan hoeven we er niet over te spreken. En ik ga ervan uit dat zij de boodschappen die vanuit Nederland en anderen gegeven worden, horen. Ik ga binnenkort naar de Verenigde Staten en zal ook daar, dat heb ik ook vorige keer dat ik er was, niet alleen met USTR Froman, maar ook met andere belanghebbenden het punt naar voren brengen. En ik zal ook zeggen dat mij deze vragen gesteld worden in het Nederlandse parlement. Maar het is natuurlijk een nogmaals wel erg als dan om te zeggen, nou ja, op dat en dat moment, of op die en die dag komt er een moment waarop wij eventueel zus en zo zouden zeggen. Dus dat wou ik maar even niet doen.
De heer Leegte.
Ja, voorzitter, volgens mij heeft de minister gezegd dat ze, als het TTIP er vandaag er is, ze dan met een informatiepunt komt. Dus dat lijkt mij een goede toezegging. Maar ik had twee andere vragen. Zij is procedureel ingegaan op het oorsprongsbeginsel, maar wat is haar positie? Vindt ze dat het erin moet zijn, zodat inderdaad die Marokkaanse ondernemer die op de Europese markt zijn rubberen slangen verkoopt, dat ook op de Amerikaanse markt kan doen? En mijn andere vraag is of zij met mijn vermening is dat binnen die ISDS, dus die investeringsbeschermingsregels, het moet gaan om het terugdraaien van de regel en niet om een geld-terugprincipe. Want geld terug, ja, dan krijg je je fabriek vergoed, want je krijgt alleen maar schade. Maar wat je natuurlijk wil is dat ondernemers kunnen blijven ondernemen. En het is veel beter als de regel wordt teruggedraaid, zodat die ondernemer dan aan de bak kan blijven.
Minister.
Ja, voorzitter, wat betreft het tweede punt zou ik willen voorstellen dat ik daar even op terugkom als we het hebben over de investeringsbescherming, want daar kom ik nog op. En wat betreft die oorsprongsregels. Kijk, Nederland stelt zich op een positie dat het zo gemakkelijk mogelijk moet zijn voor iedereen om producten die voldoen aan de standaarden die wij daarvoor stellen. Hè, dus ik heb het ook even over kwaliteit en duurzaamheid. Om die op de markt te brengen. Ik zeg de heer Leegte graag toe, voorzitter, dat ik in mijn geannoteerde agenda voor de komende RWZ nog even specifiek op dit punt zal ingaan, zodat we ook even kunnen aangeven waar de onderhandelingen zich nu, waar we staan in de onderhandelingen. En dan kunnen we er daar dan uitvoerig over spreken.
Meneer Leegte.
Nee, veel dank, want dit is nou precies waarom de minister één pet heeft. Omdat je hier namelijk de ontwikkelingslanden en handel met elkaar kan verbinden. Dus veel dank voor deze toezegging.
Dan de heer Van Ooyek.
Ja, dank u voorzitter. Als ik goed geluisterd heb, dan zegt de minister in dit blokje eigenlijk drie dingen. We kennen nog niet precies de inhoud en we moeten uiteindelijk reageren op basis van feiten. Op als dan vragen ga ik niet in, maar die hebben niet zoveel zin. En ten derde, ik moet me wel verhouden tot de kritiek en de opmerkingen die hier komen. Als ik dat nou zet naast het artikel dat zij vanochtend heeft geschreven, ik kan dat niet anders lezen dan dat artikel dan als een onomwonden liefdesverklaring aan het verdrag. Ik ben ervan overtuigd, zegt de minister, dat de hele wereld mee profiteert van TTIP. Dat is een letterlijk citaat uit het artikel. Als ik dat nou zet naast datgene wat ze in dit blokje zegt, dan vind ik die twee dingen moeilijk met elkaar te rijmen. Mag ik de minister vragen of dat klopt, dat dat artikel toch niet anders gelezen kan worden dan als die, wat ik noem, een onomwonden liefdesverklaring aan TTIP?
Minister.
Voorzitter, nog hedenochtend kreeg ik een liefdesverklaring van mijn echtgenoot, terwijl die 5 minuten later toch 3 verbeterpunten had over mijn gedrag die ochtend. Zo is het natuurlijk precies. Het principe van een uitgebreid akkoord. En ik denk eerlijk gezegd dat het de heer Van Ooyik met zijn echtgenote regelmatig niet anders vergaat. Nee, maar even. Dat is wel veelbetekenend, want wat ik daarmee zeg is dat het idee van een akkoord over vrijhandel tussen de Verenigde Staten en Europa goed is voor Nederland, voor de Nederlandse burger. Dat dat goed is voor de rest van de wereld, maar ik zeg ook dat dat niet vanzelf gaat. En dat is natuurlijk waarom Nederland zo'n actieve speler is, ook niet alleen hier in Nederland als het gaat om debatten, maar ook in Brussel. Want binnen die kaders zijn er natuurlijk eindeloos veel mogelijkheden om het in te richten. En ik ga ervan uit dat het mogelijk is om het in te richten, de punten van zorg adresserend zoals die hier naar voren komen. Maar dat doet aan mijn liefde voor het concept van een vrijhandelsakkoord tussen twee belangrijke blokken en het feit dat dat ten goede komt aan velen, doet daar niets aan af.
Even ik nog.
Voorzitter, ik had niet verwacht dat ik als bijvangst van mijn vraag zo'n mooi inkijkje zou krijgen in het huwelijksleven van deze minister. Maar ja, kijk, blijf. Dat zal allemaal zo wezen. Maar het is natuurlijk, kijk, als je zegt, en de minister schrijft dat letterlijk, dat ze ervan overtuigd is dat de hele wereld mee profiteert van TTIP. En vervolgens gaat ze dat op een aantal punten uitwerken. Dat zal ik nu kortheidshalve niet herhalen, dan kun je dat toch. Daar staat niet mits dit en dit. Hè. Bedoel, dat is allemaal wel, dat valt dus nog maar te bezien, begrijp ik, uit wat de minister nu zegt. Als het lukt om datgene voor elkaar te krijgen wat wij als Kamer en de minister staat vaak aan onze kant willen, dan zou dat verdrag wellicht wel eens. Maar dat is toch wel een heel belangrijke kwalificatie. Ik zie de minister nee schudden.
Minister.
Ja, voorzitter, kijk, ik probeer te vermijden dat we in een beetje in een semantisch debat vervallen, want dat wil de heer Van Ooyik ook niet. De wijze waarop vrijhandelsakkoorden in deze dagen tot stand komen, namelijk met inbreng van nationale parlementen, met inbreng van het Europese parlement, met een goed oog voor niet alleen maar de belangen van Europa en de Verenigde Staten, maar ook met ontwikkelingslanden. Het is niet voor niks dat Michael Froman ondersteunt mijn pleidooi om te zorgen dat ontwikkelingslanden hier beter van worden. Het is in onze handen. Er ligt niet een blauwdruk, om nog maar even de woorden van de heer Verhoeven aan te houden. Maar wij geven er zelf inhoud aan en de wijze. En ik denk dat het principe van een akkoord tussen die blokken goed is. En ik denk dat we op een aantal punten die ons zeer aan het hart gaan, een bestaande praktijk door dit akkoord kunnen verbeteren, / versterken of kunnen overdragen. En in die zin, nogmaals, is het een liefdesverklaring, maar betekent het niet dat je een huwelijk zomaar een beetje for granted kunt nemen, toch?
Dan vraag ik de minister nu om tot het vierde blokje over te gaan. Dat is ISDS. Nee, sorry, minister. Nog een vraag voor u van mevrouw Thieme.
Okay. Voorzitter, ik had in mijn termijn gevraagd of de minister niet met mij van mening is dat de landbouw niet onder TTIP zou moeten laten vallen. Omdat met name op het gebied van landbouw er grote belangen spelen met betrekking tot bescherming van het milieu, bescherming van mensen in ontwikkelingslanden waar nu al enorme roofbouw op het gebied van grondstoffen plaatsvindt door de vrijhandel in de landbouw. Dus ik wil heel graag van haar een zienswijze op dit onderwerp.
Minister.
Ja, ik denk juist, voorzitter, dat de zorgen die mevrouw Thieme heeft, die ik wel of niet deel, ik bedoel dat, hè, maar dat de zorgen die mevrouw Thieme heeft over De effecten van vrijhandel op de praktijk van landbouw, mag ik het even zo zeggen, en de kwaliteit van de landbouw, duurzaamheid, dat het juist niet goed zou zijn om landbouw uit te zonderen. Want wat we juist doen in het verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is, het gaat om standaarden. En nogmaals, het gaat dan dus niet om standaarden te verlagen, maar het gaat om standaarden te consolideren of standaarden te verbeteren. Dus ik zie juist ook in landbouw het als een mogelijkheid om op die punten waar mevrouw Thieme en ik elkaar vinden, hè, namelijk duurzaamheid, het tegengaan van verspilling, juist omdat het dit verdrag om non-tarifaire elementen gaat, zie ik juist voor landbouw daar heel veel mogelijkheden. Dus ik zou, als ik mevrouw Thieme was, voorzitter, zou ik eerder pleiten voor een andersom positie hier.
Mevrouw Thieme.
Voorzitter, als je kijkt naar de zorgen die er leven in de landbouw, met name ook met betrekking tot de prijsontwikkeling van producten en het feit dat Amerika vaak veel goedkoper nog kan produceren dan wij, omdat ze veel makkelijker met hormonen kunnen werken, genetisch gemanipuleerd voedsel mogen produceren, het voorzorgsprincipe niet geldt, zoals dat hier wel geldt in Europa. Dan kan de minister zich toch voorstellen dat als wij die producten in Nederland en in andere Europese landen krijgen, dat je dan een enorme rat race to the bottom gaat krijgen. Dat je inderdaad nog meer boeren moeten stoppen met hun bedrijf. Nu al 7 per dag. En dat je alleen maar grote megastallen overhoudt en monoculturen. Daar zou deze minister met haar achtergrond toch niet voor moeten zijn.
Minister.
Voorzitter. Mevrouw Thieme kent mij goed, dat ben ik dan ook niet. Dus daarom dat ik nogmaals herhaal en ik heb hier een citaat van de heer De Gucht in het Duits, ik kan het ook nog een keer in het Duits zeggen. Kein Glorhuhn bij Vrijhandelspact. Juist, dat willen we juist niet. Dus in die zin is er geen verschil van inzicht, zou ik willen zeggen, tussen mevrouw Thieme en mij op dit punt.
Nee, mevrouw Thieme, u heeft nu 2 interrupties gehad. Ik ga het nu echt afkappen.
En Eén klein vraagje, dan nee. Hou ik mijn mond.
U houdt sowieso uw
mond. Nee, maar zal ik mijn 2 termijn heel kort
ik
houden.
Ik ga het woord geven nu aan de minister voor het 4e blokje ISDS.
Ja, voorzitter. Investeringsbescherming en wat dat vermag is een belangrijk onderwerp van debat hier in Nederland, maar ook breder en terecht. We hebben hier al een aantal keren over gesproken. Ik heb ook al eerder gezegd dat er een aantal zorgen zijn die leven in de Kamer, die ik nader heb laten onderzoeken. Dat onderzoek, dat heb ik u gerapporteerd, komt met een aantal verbetervoorstellen. Ik meen een stuk of 17 die te groeperen zijn onder 3 kopjes. Dus die wil ik toch kort even noemen, voorzitter. En dan nog iets zeggen over specifiek ingaan op een aantal zorgen die nog leven hier in de Kamer. 1 gaat natuurlijk over de ontvankelijkheid van claims. Kunnen bedrijven zomaar claims indienen? Wat betekent dat dan voor landen? En levert dat niet enorm veel extra werk, vertraging en kosten op? Nou, daarvan heb ik gezegd, heel belangrijk dat we parallelle en ongegronde claims gaan uitsluiten. En ook dat er meer aandacht komt en scherper aandacht voor mediation. 2. Ik wil graag dat de investeringsbescherming nader afgebakend wordt. Daar hebben we net ook al over gesproken. Of daar hebben een aantal van uw leden iets over gezegd. De rijkwijde van die investeringsbescherming moet beperkt worden. Wat mij betreft moet verder verduidelijkt worden. De arbitrageprocedure moet verbeterd worden. En dan gaat het over meer transparantie en het voorkomen van, laten we zeggen, de schijn van belangenverstrengeling. Ik heb dat allemaal in die brief geschreven, dus ik zal daar niet helemaal nog nader op ingaan. Maar ik meen dat ik daarmee niet alleen recht gedaan heb aan de aanbevelingen die uit het onderzoek komen, maar daarmee ook de zorgen die er in deze Kamer en breder hierover leven ook heb kunnen adresseren. Ik vind het in dat licht ook vervelend als er vraagtekens gezet zouden worden bij de onpartijdigheid van de onderzoekers. En ik hecht er dan ook even aan, hun cv's zijn gewoon beschikbaar op het internet, maar nog even langs te lopen wat hun kwalificaties zijn, in de hoop, voorzitter, daarmee de zorgen voor die er aan de zijde van de Kamer leven weg te nemen. Al was het alleen maar omdat waarom zou een Nederlandse regering een onderzoek laten uitvoeren door mensen die partijdig zijn? Want wat schieten we daar nou in hemelsnaam mee op? Te meer daar we zorgen over die investeringsbescherming delen. Dus het zou mij van mijzelf zijn tegengevallen als ik het zo had aangepakt, laat ik het dan zo zeggen. Maar even precies, want ik vind het fijn om dat even voor te leggen aan uw commissie. Het onderzoek is gedaan door door een hoogleraar en door een universitair hoofddocent. De hoogleraar, professor Christian Tietje, is hoogleraar internationaal economisch recht en Europees recht aan de Universiteit in Halle-Wittenberg in Duitsland. Hij wordt internationaal gezien als een van de meest vooraanstaande experts op dit terrein en heeft ook al tal van studies gedaan op het gebied van Europees investeringsrecht, zowel voor het Europees Parlement als voor NGO's, maar ook bijvoorbeeld voor Duitse ministeries. De tweede onderzoeker is mevrouw Freya Batens, dokter Freya Batens, universitaire hoofddocent aan de Leidse Universiteit en verbonden aan de Haagse campus van die universiteit, gespecialiseerd in internationaal investeringsrecht. Zij is werkzaam ook als advocaat en heeft in het verleden zowel de Europese Commissie, maar ook NGO's geadviseerd. Bij het onderzoek is ook betrokken mevrouw Nora Plezier, senior consultant bij Ecoris, werkzaam op het gebied van internationale handel, concurrentiekracht en private sectorontwikkeling. Ze heeft 10 jaar werkervaring, heeft voor een groot aantal ministeries, buitenlandse zaken, economische zaken, agentschap NL onderzoek gedaan, maar ook voor de internationale markt, bijvoorbeeld de DG Trade, DG Enterprise van de Europese Commissie, maar ook Europe Aid. Ze heeft ook een aantal studies uitgevoerd ten behoeve van de Trade Sustainability Impact Assessments. De impact assessments die vaststellen wat de gevolgen zijn op vrijhandelsverdragen. Dus de deskundigheid en de onafhankelijkheid van die onderzoekers staat wat mij betreft buiten kijf. En ik was ook blij en tevreden met het onderzoek, omdat het, laten we zeggen, een breed arsenaal aan verbetervoorstellen op een aantal terreinen heeft gegeven. Mevrouw Thieme zei, ja, er is nu een consultatie gedaan door de Europese Commissie. Daar is ruim op gereageerd, gelukkig. Is dat nu voor de show gedaan? Ik zou willen zeggen nee, want ik ga ervan uit dat zowel de resultaten van het onderzoek en de verbetervoorstellen die Nederland heeft gedaan en gedeeld met een aantal collega's, als wel de zorgen die leven breed, dat die ook geadresseerd worden in CETA. En er komt natuurlijk een assessment nog in het kader van het EU-VS-vrijhandelsakkoord van die reacties. Dus ik vind dat de zorgen geadresseerd zijn. Het is ook goed dat we niet alleen in deze Kamer, maar ook breed daarover spreken. Ik heb mij daar op een aantal eerdere momenten ook al over uitgelaten. En ik zal de zorgen van deze Kamer, die ik dus zelf ook naar aanleiding van die motie heb laten onderzoeken en heb geadresseerd, ook naar voren blijven brengen in de RBZ. En zal u daar ook heel graag verslag van blijven doen natuurlijk. Voorzitter, dan meen ik de vragen en opmerkingen over dat onderwerp beantwoord te hebben.
Dat is zo te zien juist. Ik zie geen vragen op dit punt. Toch nog wel de heer Van Dijk.
Nou, ik wil best een vraag stellen, maar ik zie ook dat het debat al 2 uur is. Dus als ik u help, dan kan ik... Wat is uw plan rond de tweede termijn?
Nou, ik stel voor aan de commissie dat we een korte tweede termijn doen. Elke fractie 1 minuut. Geen interrupties. En dan is er ook nog tijd voor de minister om daar ook nog antwoord op te geven. Kunt u zich daarin vinden, dan gaan we dat op die manier doen. Ik hou wel aan die minuut heel strikt de hand, anders loopt het toch weer uit. Dus ik geef mevrouw Mulder nu als eerste het woord.
Ja, voorzitter, dank. Dank aan de minister voor de beantwoording en dat zij ook de Europese standaarden 4 overeind wil houden. En dat geldt dan ook voor, stel dat we wel die ene nationale kop bovenop de Europese wetgeving zouden willen zetten, dat we dan niet door de geschillende beslechting, zeg maar, dat we daar verkeerd uit zouden komen, dat multinationals ons zou kunnen dwingen dat we dat soort dingen niet doen. Dat wou ik hier nog even heel expliciet gezegd hebben. De suggestie van de minister om ook misschien een brief namens de commissie te sturen en richting onze collega's in de VS vond ik eigenlijk wel een goede, dus die zullen we denk ik in de procedurevergadering wel aan de orde hebben. En ja, de minister gaf aan dat er nogal wat als-dan vragen waren, maar daarmee hebben we denk ik wel willen aangeven van welke richtingen er dus wel denkbaar zijn. En dat wij onze waarden ook wel recht overeind willen houden. Voorzitter, dank u wel.
Dank mevrouw Mulder. Het woord is aan de heer Leegte.
Voorzitter, dank u wel. Het is natuurlijk heel goed wat de minister zegt, dat landbouw een integraal onderdeel moet zijn van TTIP. Ik kan me voorstellen dat het CDA daar ongelukkig over is, ook gezien het opiniestuk van de partijleider daarvan. Die zijn voor zelfvoorziening in de landbouw. Maar ik denk dat de minister op dit moment aan het juiste kant van het koord trekt. Maar dat gezegd hebbende, is mijn vraag over die beschermingsregels. Gaat over het geld-terugprincipe versus het doorgaan met ondernemers. Ik denk dat het belangrijk is dat ondernemers moeten kunnen blijven ondernemen. En als er discriminerende regels zijn, dan moeten die weg. En het moet niet alleen maar zo zijn dat die bescherming geldt voor de gecompenseerde schade. Dat is gewoon te eng, want uiteindelijk is dat slecht voor de vrijhandel. Dus mijn vraag is of de minister bij de onderhandelingen zou willen insteken op dat principe. Niet zozeer geld terug, maar wel dat de regel weggaat en daarmee ondernemers kunnen blijven ondernemen. Dank u wel.
Dank meneer Leegte. Het woord dus aan de heer Van Dijk.
Voorzitter, wat ik eigenlijk net ook als interruptie had willen doen, was mijn vraag van hoe staat de minister nou in de investeringsbescherming /ISDS? Is het nou voor haar echt noodzaak dat het erin komt? Of zegt zij, nee hoor, een verdrag zonder ISDS is ook denkbaar. Juncker heeft de kritiek op, de Duitsers hebben de kritiek op. Dus dan bent u niet de enige die dat zou zeggen. En dit is ook van belang in relatie tot CETA, het verdrag met Canada, wat al veel verder is. Mijn vraag is, kan de Kamer nou nog oordelen over de investeringsbescherming in CETA? Krijgen wij daar de komende tijd nog gelegenheid voor om daarover te spreken? Cruciaal natuurlijk. De zorgen van de SP blijven bestaan. Ik wijs ook op ons manifest op de website tegen dit verdrag, het EU-VS-verdrag. De minister vergelijkt het verdrag met een huwelijk, met haar partner zelfs. Het is vol met liefde.
Ik vraag de meneer Van Dijk om nu echt zijn betoog te stoppen. Anders,
ze zei, je kunt het vergelijken meneer Van Dijk, met een huwelijk. Ja, als laatste
ik ontneem
zin,
het
laatste
woord.
Zin,
nee, voorzitter. Ik ontneem het woord. Dat ga ik bij iedereen.
Soms is een scheiding onvermijdelijk. Dat
ja,
wil ik zeggen.
Helaas. De heer Verhoeven.
Voorzitter, dank u wel. In plaats van een negatieve grondhouding die blind is voor de goede kanten, hebben wij gekozen als partij voor een positieve grondhouding met oog voor de risico's. En ik kan mijn eind vinden in de beantwoording van de minister. Ik zou de minister willen zeggen, doe alles aan die transparantie, heb ik er net ook al gevraagd. En niet allemaal met mooie beleidsmatige of procesmatige antwoorden komen. Gewoon hier op een gegeven moment hard in zijn. Want volgens mij is dit de enige manier om daar een stap in te zetten die daadwerkelijk betekenisvol is. En ik heb ook een oproep voor mijn collega's. Voorzitter, namelijk benut uw Europees parlement. Het is machtiger geworden, hebben we gezien de afgelopen tijd, met de benoeming van Juncker en de manier waarop de eurocommissaris nu benoemd gaan worden. Iedereen hier aan tafel zit er. Zelfs de partij van mevrouw Thieme, die ik daar ook hartelijk mee feliciteer. Nee, maar in Europa, mevrouw Thieme. En het werkt gewoon. Dus invloed uitoefenen werkt, hebben we bij ACTA gezien, hebben we het pakket van Kroes gezien. Kortom, niet alleen maar hier blaren, maar ook in Europa knokken voor een goed TTIP-verdrag. En dan gaat het helemaal goed komen, voorzitter. Dat zeg ik ook tegen u.
Dank, meneer Verhoeven. Het woord is aan de heer Van Ooyek.
Voorzitter, dank u wel. En dank aan de minister voor de beantwoording van de vragen. De vaststelling dat TTIP straks uiteindelijk voor iedereen goed zal zijn, die kan nog niet op feiten zijn gebaseerd. Dat is een belangrijke, wat mij betreft, een belangrijke conclusie die ik trek uit de eerste termijn, want we kennen die feiten nog niet. Dus ik geef uit het artikel van de minister drie voorbeelden en meteen een vraag. Dat kan in 50 seconden. De consument krijgt goedkopere producten, want die opslag van 3% verdwijnt. Maar dat betekent ook dat er minder belasting binnenkomt, zeg ik dan tegen de minister. De werknemer krijgt meer werk, want we kunnen makkelijker exporteren. Maar dat geldt ook voor de werknemers in de Verenigde Staten. Daarom zullen we ook meer importeren wat we nu zelf produceren, zeg ik tegen de minister. En ja, mensen in zwakke sectoren die hun baan verliezen, die hoeven niet zo bang te zijn, want TTIP levert heel veel geld op en dan kunnen we van die mensen de uitkeringen betalen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een handelsverdrag. Voorzitter, vraag ik via u aan de minister. Dus dat iedereen profiteert, dat kunnen we nog niet weten. En die vaststelling is dus vooralsnog op drijfzand gebaseerd.
Dank meneer Van Ooyek. Het woord is aan mevrouw Thieme.
Voorzitter, het pleidooi van de minister voor een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS, omdat dat ten goede komt aan velen, hangt van contradicties aan elkaar. De minister wil de Kamer en de burger graag laten geloven dat het vrijhandelsakkoord gaat zorgen voor meer duurzamere landbouw, meer dierenwelzijn, meer zorg voor het milieu en respect voor ontwikkelingslanden. En tegelijkertijd belooft ze dat de consument goedkoper voedsel gaat krijgen. Dat is iets wat niet hand in hand gaat. Op dit moment is het zo dat goedkoop voedsel juist ten koste gaat van ontwikkelingslanden en ten koste gaat van het milieu en ten koste van banen in de landbouw op dit moment in Nederland. TTIP is puur voor de grote jongens en gaat ten koste van het familiebedrijf, ten koste van het midden- en kleinbedrijf en ten koste van burgers. Dus daar zouden we niet aan moeten meewerken. Dank u wel.
Dank mevrouw Thieme. De heer Vos.
Voorzitter, dank aan de minister voor de beantwoording van de vraag uit de eerste termijn. Ik heb nog een additioneel punt. Ik vroeg me af, een van de zaken waar het vrijhandelsverdrag over gaat, is het creëren van een gelijk speelveld voor onze ondernemingen. En de manier waarop wij in de Europese Unie omgaan met CO2, zo vroeg ik me af, met het ETS-systeem, die is heel anders dan in de Verenigde Staten. En dat zorgt er ook voor dat we die bedrijven moeten compenseren. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we dat onderwerp in het kader van het TTIP zouden kunnen meenemen. Dus dat in de Verenigde Staten, de Verenigde Staten en de EU hun CO2-systeem zouden harmoniseren. Is daar wel eens over gesproken, over nagedacht? Hoe kijken andere lidstaten van de Unie er tegenaan? Dus combinatie ETS-TTIP.
Het woord is aan de minister.
Voorzitter, om met dat laatste punt te beginnen. Ik zag juist vanochtend in de krant dat commissaris De Gucht heeft gezegd, ik meen in de Washington Post, dat het goed zou zijn om in het verdrag ook een energieparagraaf op te nemen. Meer weet ik nog niet, zeg maar, van zijn intentie. Maar daarbinnen is het voorstel van de heer Vos natuurlijk een heel interessant voorstel. Dus ik zeg hem graag toe dat ik dat nader zal gaan bestuderen en uitwerken. Dan, voorzitter, de vraag van de VVD over het geld-terug-principe, zoals de heer Leegte dat noemt. Kijk, in de investeringsbescherming, ISDS, wordt geregeld dat een investeerder die, als die onrechtmatig onteigend zou worden, de staat die hem onteigent, hij kan die aanklagen voor financiële compensatie. Dat is zoals het gaat. Maar het is niet de bedoeling, want dat zou uitdrukkelijk de beleidsruimte van overheden beperken. En dat willen we niet, zeg ik heel nadrukkelijk. Het is niet de bedoeling dat die maatregelen van de overheid teruggedraaid kunnen worden. Het gaat om financiële compensatie naar aanleiding van zo'n onteigening. Dus alles terugdraaien is niet aan de orde, zeg ik tegen de heer Leegte. En dat is ook nooit in een investeringsbescherming. Dan de heer Van Dijk. Ja, het zou mij verdriet doen als de wegen van de heer Van Dijk en mij zich zouden scheiden op dit onderwerp. En ik hoop ook echt om hem nog te overtuigen het feit dat dit verdrag goed is. En dat de zorgen die er leven, ook bij mij, dat er volop mogelijkheden zijn om die te adresseren. Dus ik hoop dat we gaandeweg het debat elkaar toch kunnen vinden. En nogmaals, ik herhaal dat de procedure zo is dat Nederland neemt een positie in een raad en de agenda voor die raad die komt hier ter sprake in een algemeen overleg. Dus er gebeurt niets zonder dat u het weet, om het zo maar even te zeggen. Ja, zeker ook voor CETA, niet anders dan voor anderen. Want ik ga daar, voorzitter, naartoe, gesteund door een opvatting van het Nederlandse parlement. En daar baseert de Nederlandse regering natuurlijk ook een positie op. Dat is bij CETA niet anders dan welk ander onderwerp dat daar ter tafel komt. Dus dat lijkt mij goed om dat nogmaals te benadrukken. Want ik wil graag de zorgen die de heer Van Dijk daarover heeft en anderen mogelijk ook wegnemen. Wat betreft de transparantie, zal ik mij inderdaad volop voor blijven inzetten. Kijk, en ik ben er wel van overtuigd dat er eerlijke vrijhandel mogelijk is, zeg ik tegen de heer Van Ooyek. En ik geloof nou niet dat het sociale vangnet waar wij met elkaar zo trots op zijn, dat nu zeg maar op deze manier door hem in het debat gebracht moet worden als iets dat niet goed zou zijn. Het uitgangspunt is dat een eerlijk vrijhandelsakkoord mensen ten goede komt. Niet alleen hier, maar ook in ontwikkelingslanden. Daar zet ik mij voor in. En daar horen ook beschermingsconstructies bij. En gelukkig heeft Nederland die wel. En daar ben ik trots op. Voorzitter, dat was het.
Dan zijn we hiermee aan het einde van dit overleg gekomen. Ik dank de leden voor hun inbreng. Ik dank de minister voor de beantwoording. Ieder voor zijn en haar belangstelling. En ik vraag u ook om de zaal te verlaten. Napraten graag buiten de zaal, want hier moet om 2 uur echt andere belangrijke vragen beginnen. Maar ik zie dat er nog een opmerking is van de heer Van Dijk.
Ja, ik wil graag een uitspraak vragen van de Kamer. Dus een VAO aanvragen.
Heel goed dat u dat zegt, dat zullen we regelen. Dank u zeer. Ja.